Hij leeft. Hij leeft. En die boodschap is sterker dan we vaak vermoeden. Want vaak zeggen we dat iemand leeft en dan bedoelen we dat hij gewoon voortleeft, geestelijk. Maar hij leeft werkelijk, hij is lichamelijk opgestaan. En dat is bepalend voor ons leven nu. Want dat geeft ons ook uitzicht en toekomstverwachting. En ja, ik vind het een mooie inleiding zo over dat hij leeft, want ik wilde daar ook het een en ander over zeggen. Aan de hand van een schriftgedeelte, aan de hand van de apostel Paulus uit 1 Korinthe 15. En daar gaat het met grote nadruk over de levende Christus. 1 Korinthe 15. En ik kijk vandaag wat raar uit mijn ogen. Ik ben een week geleden geopereerd, dus jullie zien mij waarschijnlijk beter dan ik jullie. Maar dat komt vanzelf goed. Sorry? Ja, ik hoor ook niet alles. Ach, ja. Dan maakt het ook niet uit, hè?
Nee.
1 Korinthe 15 en ik lees daar vanaf vers 12. Daar staat: indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, dien hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonde. En zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden degene die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een ieder in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst, en daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en alle kracht. Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden, die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Want wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? En waarom zijn ook wij alle uren in gevaar? Ik sterf alle dagen, hetwelk ik betuig bij onze roem, dien ik heb in Christus Jezus onze Heere. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb te Efeze, wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden. Waakt op. Waakt op rechtvaardiglijk en zondig niet, want sommigen hebben de kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte. Tot zover. En u moet dat niet persoonlijk opvatten dat ik hier stop. Het is niet mijn bedoeling, maar Het is een lang hoofdstuk en ik moet ergens stoppen en hier begint weer een nieuw onderdeel van het betoog van Paulus. Maar het gaat hier, zoals we gelezen hebben, over de opstanding en let wel de lichamelijke opstanding van Christus en ook de noodzaak daarvan. Hij leeft inderdaad, maar het is ook noodzakelijk voor ons dat hij leeft, want er hangt heel veel aan vast. We zitten hier natuurlijk aan het einde van deze Korinthebrief. Het is volgens sommigen zelfs de climax van de brief, omdat het hier over de opstanding gaat en de consequenties en de verheerlijking die vervolgens volgt. Maar deze brief die Paulus schrijft aan deze Korintiërs, dat is een beetje een bijzondere brief. Want alles wat hij hier in deze brief vertelt, wat hij ons leert, dat hangt hij vast aan bepaalde gebeurtenissen die daar gebeurden onder de Korintiërs. Wanneer hij deze brief begint te schrijven, dan vertelt hij eerst hoezeer deze Korintiërs gezegend zijn en genade hebben ontvangen en alles hebben ontvangen wat zij maar nodig zouden hebben om zalig te worden. Maar vervolgens begint hij al gauw met de reden van deze brief, namelijk dat er twisten onder deze Korintiërs zijn. En dan begint het met van ik ben van die en ik ben van die. En Paulus die neemt gelijk afstand en hij zegt van nou, zo hoort het niet te zijn. En hij hangt dat dan vast aan de doop en hij zegt ik ben blij dat ik jullie niet gedoopt heb. Nou ja, sommigen dan. Maar als dit de consequentie is, als dit eruit voortvloeit, dat men het aardse, het zienlijke en het tijdelijk verheft tot het doel in plaats van het middel, dan zijn jullie nog niet geestelijk volwassen. Dan zijn jullie nog kinderen. En Paulus ziet dan vervolgens de noodzaak in de rest van de brief om de eenvoudige basisbeginselen van het evangelie heel praktisch uiteen te zetten aan de hand van voorbeelden. Kijk, in de Romeinenbrief wordt het evangelie op logische en systematische wijze uiteengezet. Daar wordt via de oudtestamentische geschiedenis van het volk Israël of aan de hand van logische redenering uiteengezet hoe het contrast is tussen de oude mens en de nieuwe mens. Maar in de Korinthebrieven gaat dit aan de hand van voorbeelden, van praktische voorbeelden. En deze Korintiërs zijn dan eigenlijk het negatieve voorbeeld. We vinden dan bijvoorbeeld dat deze Korintiërs elkaar voor het gerecht sleepten. Dat ze elkaar voor de rechter daagden. Of we vinden Korintiërs die bepaalde niet oorbare relaties onderhielden. Incestueuze relaties. Of het gaat over het huwelijk en hoe daarmee om te gaan. Allemaal zaken die daar speelden. Of het gaat over het eten van geofferd vlees, van gewijd vlees. Dat soort zaken. Het gaat over de collecte enzovoorts. Praktische dingen. En die over bijvoorbeeld hoe het eraan toe zou gaan in de gemeente. En hoe het eraan toe ging in de gemeente daar. In de plaatselijke samenkomst. Het gaat zelfs over de lengte van het haar. Heel praktisch. En tot op de dag van vandaag wordt er vervolgens over gediscussieerd. Wat moeten wij daar dan mee? Kort haar, lang haar, bidden met een hoedje, enzovoort. Hoe moeten we daarmee omgaan? En de mens die oppervlakkig leest of de vleeselijk ingestelde gelovige probeert hier vervolgens wetgeving aan te ontlenen. Zoals Paulus dan schrijft aan de Korintiërs, zo moeten wij ons ook gedragen. En dan blijkt dat je daar niet heel erg uitkomt. Want deze zaken die zijn nogal gericht op de tijd en de plaats en de omstandigheden waarin deze Korintiërs zich bevonden. Je zou kunnen zeggen, cultuur historisch bepaald. Nou, dat zal wel. En dan krijg je de theologie die zegt, we moeten het vervolgens in onze tijd plaatsen. Hoe zou de Heer het in onze dagen zeggen? Hoe zou hij het in onze dagen formuleren? Of hoe zou de apostel Paulus het in onze dagen brengen? Nou ja, dan kun je natuurlijk van alles gaan verzinnen. Dan kun je boeken over volschrijven vervolgens. En dat is ook wat er gebeurt. Maar ik wil gelijk naar de essentie van deze brief gaan. Het gaat niet om die voorbeelden. Het gaat niet om de plaatselijke, de lokale, de cultuurhistorische context waarin dit alles gebeurt. Het gaat erom wat Paulus op de achtergrond wil zeggen. En als we dan naar al deze gebeurtenissen kijken, dan gebruikt Paulus de geschiedenis, de plaats en de tijd van de Korintiërs om er universele geestelijke waarheid aan op te hangen. En daar gaat het uiteindelijk om. En dat is niet plaatsgebonden, dat is niet gebonden aan hoe men zich gedroeg in een bepaalde tijd en wat daar wenselijk, wat normatief is in die tijd en dagen. Nee, dat is geldig voor gelovigen die deel uitmaken van de gemeente van Jezus Christus. En om niet te diep op die voorbeelden in te gaan, maar wel iets aan te stippen. Bijvoorbeeld die man die het dan met zijn moeder onderhield, of met de vrouw van zijn vader. Dat heeft een typologische betekenis. Dat heeft te maken met gelovigen die gehecht zijn aan de oude schepping, aan het vlees, aan waar zij van oorsprong vandaan kwamen. Denk aan gelovigen die zich beriepen op hun Joodse roots, die daar niet los van konden komen en niet konden zien en konden beseffen dat zij nieuwe schepselen in Christus waren. En dan is het wel letterlijk gebeurd dat dit voorbeeld beschreven, dat dit voorbeeld plaatsgevonden heeft, maar Paulus geeft daar een geestelijke boodschap vervolgens aan en daar zou het om moeten gaan. En als Paulus spreekt over mensen die elkaar voor de rechter spreken, dan hangt hij daar vervolgens geestelijke waarheid aan vast, dat de gemeente met Christus in de toekomst zal heersen en dat we daarom zouden opgroeien en wijs zouden worden. Dat we geestelijk inzicht zouden verkrijgen. En als het gaat over het eten van vlees, dan heeft dat te maken met onze praktische levenswandel en onze dienst aan God. Dat zit er allemaal achter. En als het gaat over de collecte in 1 Korinthe 16 aan de armen in Jeruzalem, dan kun je je afvragen, wat moeten wij daar nou mee? Laten we nog een collecte houden? Of vind maar een doel. Iedereen heeft wel een doel voor zich. Nee, we zouden leren hoe in Romeinen 9 tot en met 11 wordt gesproken over hoe de ene categorie lo-ami werd en de andere categorie ami werd en hoe de gelovigen daaruit het evangelie nu zouden brengen tot de Joden. En hoe Paulus dus zegt, ik richt mijn gebed tot hen. Ik stel mijn leven in dienst om eenheid hen te behouden, om hen tot jaloersheid te verwekken. En het brengen van de collecte, dat betekent dat wij de zaligheid en de zegeningen die wij hebben, dat wij hen het evangelie zouden brengen. Het is precies hetzelfde, maar dan krijgt het een praktische toepassing dus. Tenminste, het wordt gegeven aan de hand van een praktisch voorbeeld. En ik zou natuurlijk op die specifieke voorbeelden in moeten gaan om het duidelijker te laten zien. Maar zo zit deze brief in elkaar. En ook 1 Korinthe 15 is geschreven aan de hand van praktische voorbeelden. Want ik begon te lezen bij vers 12 en daar staat, nou ja, laat ik zeggen, het begint in vers 1 van 1 Korinthe 15 met het evangelie. Het evangelie en dat begint met de opstanding van Christus. En dus staan wij in het evangelie. En door dat evangelie, vers 2, worden wij zalig. Want Romeinen 1 vers 16, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En hier staat dat wij zalig worden indien wij het behouden op zodanige wijze als ik het u verkondig heb, tenzij dat gij tevergeefs geloofd hebt. En dan zou u niet moeten schrikken. Dat is geen boodschap van heiligen die weer verloren kunnen gaan. Nee, het gaat hier over gelovigen die wedergeboren zijn, die ook in hun praktische leven vervolgens zalig zouden worden. Die de zaligheid van de ziel zouden bereiken. Gelovigen die wedergeboren zijn en vervolgens zouden opgroeien tot volwassenheid. Want de zaligheid is drievoudig naar de geest, naar de ziel en naar het lichaam. Nou, en naar de geest zalig worden, dat is onze wedergeboorte. Dat heeft reeds plaatsgevonden. Wij zijn nu kinderen Gods. Maar zoals wij hier zitten met elkaar, weten we dat wij nog niet lichamelijk zijn opgestaan of veranderd. Wij zijn nog niet lichamelijk zalig geworden. Wij zitten in het proces daartussen. En dat heeft te maken met dat het nieuwe leven in onze oude schepping terechtgekomen is en vervolgens tot ontwikkeling zou komen. En dat heet zaligheid van de ziel. En daar gaat het hier over. En de climax van dit hoofdstuk is dat wij ook uiteindelijk lichamelijk verheerlijkt zouden worden. Zoals Christus ook lichamelijk uit de doden is opgestaan en verheerlijkt is geworden. Hij leeft. Wat zegt Romeinen 8 vers 34? Christus is het die voor ons gestorven is. Ja, wat meer is, hij die ook opgewekt is en ter rechterhand Gods is en voor ons bidt. Hij moest zich inderdaad overgeven. Hij moest zijn leven afleggen. Hij moest zich geven voor de zonde van de wereld. Maar wat meer is, is dat hij opgewekt is en dat hij nu leeft voor de gelovigen. En dat hij nu voor de gelovigen overgegeven is. Nou, en hij is dus ook voor ons overgegeven. En wij zouden vervolgens dat evangelie, van die boodschap van leven, omarmen en dat vasthouden. En dus niet te vergeefs geloven, namelijk wel tot geloof komen, maar de reis niet afmaken. Niet blijven waarmee je begonnen bent. Nou, en dat hele geloof, dat hele vasthouden, dat is gebaseerd op de opstanding van Christus, op de lichamelijke opstanding van Christus. Want toen werd het nieuwe leven aan het licht gebracht. Toen kwam het tot stand. En er waren dus blijkbaar sommigen onder die Korintiërs, volgens vers 12, die verkondigden dat er geen opstanding der doden is. En dat is dus het praktische voorbeeld aan de hand waarvan Paulus vervolgens de noodzaak van de opstanding uiteenzet. En hij gebruikt daar een reeks van logische redeneringen. Want vers 13, als er dan geen opstanding zou zijn, dan is de gevolgtrekking dat Christus ook niet is opgewekt. Lijkt me vrij logisch. Geen opstanding der doden, dan is Christus dus ook niet opgewekt. Maar dat was noodzakelijk, toch? En dus, indien Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking ijdel, leeg, zonder inhoud. We zeggen wel veel. Maar ja, er zit zo weinig kracht in. Als Christus niet opgewekt is, dan heeft het geen zin om te prediken. Dan heeft het geen zin om het evangelie te verkondigen waarin wij leven uit de dood prediken. En dus is ook ijdel uw geloof. Wat geloof je dan? Iets wat toch niet gaat gebeuren. Iets wat de mens misschien op dit moment enige kracht zou geven, maar hij houdt zich voor de gek, want uiteindelijk gebeurt er toch niks. Het geloof heeft alleen zin als er daadwerkelijk opstanding uit de dood is. Als het ergens naartoe leidt. Als het alleen maar voor hier is, om onszelf kracht te geven, maar met de dood is alles uit. Wat heeft het dan voor zin? En dus, als die prediking ijdel is, dan worden ook wij bevonden valse getuigen. Valse getuigen, wij spreken een vals getuigenis, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Want de opstanding van Christus, die ligt vast in de schriften. Dat staat hier ook, hè? Hij is volgens vers 3 naar de schriften gestorven, begraven en opgewekt. Maar toen hij opstond uit de dood, is hij gezien. En dat getuigenis is vervolgens doorgegeven. En alhoewel wij in onze tegenwoordige moderne tijd ervan uitgaan dat bronnen pas betrouwbaar zijn wanneer ze opgeschreven zijn, of wanneer wij er iets van kunnen vinden op schrift, was het in andere tijden veel betrouwbaarder om uit te gaan van een mondelinge overlevering. Het werd doorgegeven. En op basis van het doorgeven kwam men weer tot geloof. Het ging gewoon mondeling. Men nam het aan en men gaf het vervolgens weer door. Dat is waar ons woord traditie ook vandaan komt. Dingen die doorgegeven worden. En de meest natuurlijke manier voor een mens om tot geloof te komen is, om deel te krijgen aan het evangelie, is toch echt dat hij het doorgegeven krijgt van zijn ouders. Zo dicht mogelijk bij. Er zijn vele manieren, maar dat is de meest natuurlijke manier. Je geeft het gewoon door. Nou. En dat gebeurde dus ook. En zij waren dus getuigen van de opstanding. En Paulus zegt dat hij zelf de Heer gezien heeft. Weliswaar op een andere tijd, maar hij hoort er ook bij die personen. Maar goed, als de Christus niet opgewekt is, als hij niet uit de doden is opgewekt, dan zijn zij valse getuigen in vers 16. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is Christus ook niet opgewekt. Wordt het nog een keer gezegd. Dus hier volgt nog een redenering. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo is uw geloof ijdel. Maar de consequentie is dus ook, zo zijt gij nog in uw zonden. Dus de noodzaak van de lichamelijke opstanding van Christus is dat wij bevrijd worden van onze zonde. En als dat niet zo is, dan zijn wij nog in onze zonde. En leidt dat onherroepelijk dus tot de dood. Dan ben je verloren. En dus, zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. En dan kun je heel je leven lang geloofd hebben. Dan kun je het zelfs verkondigd hebben. Maar dan ga je op een gegeven moment het hoekje om. En dan kom je niet meer terug, want je bent verloren. Ja, wat is dat dan voor boodschap? Wat heb je daaraan? Indien wij dus alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. En hier eindigt ongeveer deze redenering. Dat is een prachtige vorm van een reductio ad absurdum. Ja. Oftewel, je neemt aan dat iets niet zo is en het leidt uiteindelijk tot een absurde conclusie. Tot iets niet kan, dus het moet wel waar zijn. Het moet niet waar zijn. Je draait het dus om en vervolgens kan dat niet en dus geldt het tegendeel. Nou, en dat is wat hij zegt hier. Want we geven alles op. We zeggen, wij zijn Christus deelachtig geworden. Wij horen niet meer bij deze oude schepping. Je laat er het een en ander voor. Toch? Dat is toch wat de wereld ons kwalijk neemt. Jij mag dat niet en jij kan dat niet doen, want jij bent toch, hè? Hij zegt, als het dan nergens toe zou leiden, als wij het nergens voor zouden doen, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen. Dan zijn we betreurenswaardig. Dan stel je heel je leven in het werk voor iets of iemand en uiteindelijk heeft het helemaal geen zin. Had het dan niet gedaan. Had gewoon gezegd, na mij de zondvloed, ik ga ervoor. Pakken wat je pakken kunt. Leef. Ja. Toch? Ja, pak maar een smart lab. Wij zijn dan de ellendigste van alle mensen. Maar het is niet zo. Het is niet zo, zegt Paulus. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling degene die ontslapen zijn. Nou, daar kom ik zo nog op, dat ontslapen. Maar het is dus niet zo. De conclusie van Paulus, hij is wel opgewekt en het heeft dus vergaande consequenties. De noodzaak van de opstanding van Christus is namelijk dat wij daardoor niet verloren zijn, dat wij daardoor wel leven hebben ontvangen, dat ons geloof daardoor niet ijdel is en dus dat ons leven nu helemaal niet betreurenswaardig of ellendig hoeft te zijn, maar dat dat juist vol nuttigheid zou moeten zijn. Dat is de boodschap die Paulus aan de hand van dit voorbeeld wil ophangen. En als ik het dan naar onze tijd breng, ook in onze dagen geldt in het algemeen dat men niet gelooft in de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus Christus. Ik bedoel, ongelovigen geloven dat sowieso al niet, maar zelfs onder gelovigen wordt er steeds meer gezaagd aan de autoriteit van de schrift. En dat gaat dan vaak op basis van wetenschappelijk inzicht. En dan heb ik het niet over opstanding uit de dood, want dat is überhaupt al geen onderwerp van discussie. Dat kan niet. Dat kan niet. Dus of wij houden het geloof voor onszelf als een privézaak, maar wij praten daar verder niet over. Maar zodra wij er wel over, iets over kunnen zeggen, dan moeten we de Bijbel met een korrel zout nemen. Want je gelooft toch niet werkelijk dat er een slang heeft gesproken tot Adam? Heb jij ooit een slang zien spreken? Dat is het eerste wat je naar je toe krijgt. Slangen kunnen niet praten. Ha 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 ha, geloof jij in een sprookje? Nou, dat zijn de zaken waar we tegenwoordig mee te maken hebben. Maar zoals de noodzaak van de opstanding van Christus hier beschreven wordt, en zoals dat dus praktische consequenties heeft voor de gelovigen nu, namelijk, als Christus niet opgewekt is, zullen wij ook niet opgewekt en verheerlijkt worden. Het is de noodzaak voor onze lichamelijke opstanding en verheerlijking. Zo is ook de noodzaak van de schrift in het verleden bekend voor ons. Want als Adam niet werkelijk bestaan heeft, als Adam niet letterlijk geleefd heeft als mens, als hoofd van de toenmalige mensheid, als zoon des mensen. Nou ja, hij was de eerste. Als hij niet geleefd heeft, als hij maar een verzonnen, een beeld is, een sprookje, iets wat een archetype heet, is, dan wordt vervolgens alles wat daarna komt ook in discrediet gebracht. Maar de noodzaak van het letterlijk geleefd hebben van Adam, is dat daar vervolgens zaad uit voortgekomen is. Dat daar vervolgens een mensheid uit voortgekomen is. Dat daar mensen uit voortgekomen zijn waar vervolgens de verlosser uit voortgekomen is. Die als zoon des mensen, als vertegenwoordiger van de mensheid, de zonde van die mensheid gedragen heeft. En een juridisch einde gebracht heeft aan die oude schepping. Dat is de noodzaak van die lijn. Als die mens, die eerste mens, niet bestaan heeft, waardoor de zonde in de wereld kwam, waardoor de zonde doorgegeven werd aan de mens, want dat is een ander heikel punt, hè? Adam was misschien wel, hij heeft misschien wel geleefd, maar was niet de enige. Er waren er veel meer. En, nou goed, je komt al heel gauw in een bos waar je de weg al gauw niet meer weet. Een bos van discussies. Maar als hij niet geleefd heeft, dan klopt dat niet meer. Maar wij hebben een zoon des mensen, iemand die onze verlosser is. Iemand die de losprijs voor de menselijke familie betaald heeft. Het is dus noodzakelijk dat Adam letterlijk geleefd heeft. En vervolgens, ik zag laatst een documentaire over de uittocht uit Egypte, het volk Israël. Nou, en vraag het een willekeurige wetenschapper, een archeoloog, dan zeggen ze van, nou, we hebben daar geen bewijzen van. Jericho ook niet. En Jozef, nou, ik weet het niet hoor. En Mozes, daar hebben we ook geen bewijs van. Enzovoort. Men gelooft het niet. Men gelooft de schriften niet. En het is al zover dat dus vele gelovigen zijn gaan wankelen, hun geloof niet behouden hebben en vervolgens de schrift zijn gaan aanpassen aan de huidige consensus, aan de huidige wetenschappelijke inzichten, aan de huidige grote mond. Want dat is wat het eigenlijk is. Want wat is nou de wetenschap? Is dat iemand? Nee. Dat zijn gewoon heel veel mensen. En als de meerderheid van die mensen ongelovig zijn, en daar zitten ook nog een paar mensen bij met een grote mond, dan krijg je een consensus die per definitie ongelovig is. Die niks met de Bijbel, met de waarheid van doen wil hebben. Die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Ja, en de gemiddelde gelovige onder de wetenschappers, die zal dan ook zijn mond houden. En zeggen, dat is een privézaak. En op mijn werk doe ik dit. En in mijn privéleven doe ik dat. En die twee dingen, die scheid ik van elkaar. En dan krijg je zoiets als het geloof wat zingeving wordt. Dan krijg je allerlei vage begrippen die geïntroduceerd worden. Van ja, ik ontleen er kracht aan. Of het is goed voor mijn familieband, enzovoort. Dan wordt het een religieus dingetje vervolgens. Maar met waarheidsvinding heeft het dan niets meer van doen. Met de letterlijke vervulling van de schrift heeft het niets meer te maken. Maar als die zaken niet letterlijk gebeurd zijn en als het allemaal maar een sprookje is, dan had de Heer het ook wel anders kunnen formuleren. Maar het is juist zo, en nou denk dus aan de opstanding uit de dood hier in 1 Korinthe 15. Het is juist zo dat God een wonder doet in deze schepping. Iets wat wij niet kunnen verklaren, iets wat de wetenschap helemaal niet kan bevatten. Want de wetenschap is per definitie beperkt tot de oude schepping. Zij ziet met de ogen, hoort met de oren, meet met apparaten en daar houdt het op. De rest moet men verzinnen. De rest moet men afleiden. En die metingen zijn wel goed. Die observaties zijn wel goed. De conclusies alleen niet. Men beperkt zich tot het hier en nu. Tot de oude schepping. En dat is precies waar de Bijbel over zegt van ja. De mens ziet aan wat voor ogen is. Maar God ziet daar dwars doorheen. Hij doet een werk wat hoger is dan de mensen kunnen bedenken. Hij werkt daar doorheen. Hij doet een wonderlijk werk. En opstanding uit de dood is per definitie iets waar de wetenschap altijd van zal zeggen, dat kan niet. En daarom heb ik persoonlijk absoluut geen behoefte om de Bijbel in overeenstemming te brengen met de wetenschap. Ook al vind ik het reuze interessant allemaal. Echt waar. Maar ja, ik weet, of je wordt niet serieus genomen, of je wordt afgemaakt. Want zij zullen toch niet willen. Romeinen 1 zegt dat de waarheid in ongerechtigheid ten onder wordt gehouden en dat het duister is in de wereld. Nou, waarom moet ik dan zo nodig proberen om de Bijbel te verdedigen terwijl de Heer zelf straks zich zal vertonen? Hij zal dat zelf wel doen. Ik hoef niet te bewijzen dat God bestaat. Ik hoef niet te bewijzen dat lichamelijke opstanding uit de doden heeft plaatsgevonden, dat onze Heer is opgestaan. Ik weet in mijn hart heel goed dat het de waarheid is, omdat het in mijn hart geplant is, omdat het gegroeid is. En ik neem aan dat u precies weet wat ik bedoel. Alleen kun je dat een ander niet bewijzen. Je kunt er hoogstens van getuigen. Het is ons ook doorgegeven. Wij waren op zoek naar de waarheid. En de waarheid hebben we met zachtmoedigheid in ons hart laten planten. En vervolgens heeft dat dat leven voortgebracht. En dat nieuwe leven, dat kan de oude schepping niet zien en niet begrijpen. Maar wij weten wat het is, want het is in ons hart. En straks zal dat leven openbaar worden. Nou, en dat gaat aan de hand van lichamelijke opstanding. Opstanding dus. En dus, de noodzaak van de lichamelijke opstanding van Christus is evident voor ons. Er staat dus dat Christus is opgestaan. En hij is vervolgens, vers 20, de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. En hier vinden we volgens mij voor de tweede keer in dit hoofdstuk het woord ontslapen. Want normaal gesproken zou iemand sterven. Dood. En dood betekent het einde. Verbroken communicatie met degenen die achterblijven. Hij is er niet meer, zij is er niet meer. Maar hier wordt gesproken over ontslapen. En als iemand slaapt, wat overigens een prachtig plaatje is van dood en opstanding, hè? Iemand 's avonds aan het einde van de dag, aan het einde van de rit, aan het einde van het leven, zeg maar, gaat plat. Van verticaal naar horizontaal. Hoe zeggen ze dat hier? Op een bedde. Ja. Hè? Toch? Ja. Het einde. Plat. Het stopt. De activiteit stopt. En als je goed slaapt, dan ben je helemaal weg. Maar wat gebeurt er in de volgende dag? Ineens ontwaken die ogen. Hoor je de vogeltjes fluiten? Zijn er nog wat andere symptomen soms? Een nieuwe dag, een nieuw begin. Laat ons opstaan in nieuwheid des levens en wandelen. Slapen. De wetenschap, en dat is leuk, de wetenschap weet niet waarom wij slapen. Ja, de wetenschap, ik hoor mijn naam, wetenschap. Maar het was vroeger een hobby van me om wetenschappelijke artikelen op te zoeken over de slaap. Om de slaap te begrijpen. En dan krijg je zoiets als een mechanistische verklaring van de slaap. Oftewel, waarom slapen we? Omdat we moe zijn. Om nieuwe energie op te doen. Om de gedachten die wij hebben opgedaan, om wat we geleerd hebben, om dat te schikken. Om dat een plaatsje te geven in de bovenkamer. In de juiste laadjes te brengen. Daarom slapen we. Maar de slaap zelf, ja, dat is een proces van chemische verbindingen die in de hersenen worden vrijgemaakt en vervolgens ervoor zorgen dat we gaan slapen. Maar heb je daarmee antwoord gegeven op de vraag waarom slapen we? Nee. Er zijn genoeg voorbeelden te vinden van dieren die nauwelijks slapen. Of dieren die bijna alleen maar slapen. En het schijnt dat je van een goed boek op de bank, dat je daar net zoveel uitrust dan een paar uur slapen. Het is heel bijzonder die slaap. En toegegeven, er staat in bijna al die artikelen dat men niet werkelijk weet waarom men slaapt. Maar met het woord van God. De vraag waarom wij slapen is helemaal niet moeilijk. Want het is een beeld van dood en opstanding. Zoals die rups een vlinder wordt. Waarom moet dat nou zo? Nou, en zo zit heel de natuur vol met dat soort voorbeelden die uitdrukking geven aan dood en opstanding. En dus op een of andere wijze uitdrukking geven aan het plan van God. Met deze oude schepping die wedergeboren moet worden. Zo is het ook met de voortplanting. Maar die slaap vind ik dus een hele mooie, want dat geeft uitdrukking aan het tijdelijke. Dood en opstanding moeten tussen beiden komen, maar het is niet het einde. Gelovigen zullen elkaar weer zien. En daarom zeggen wij dus als een gelovige overlijdt, hij is ontslapen. Niet hij is dood. Ja, lichamelijk is hij dood. Maar we zullen hem weer zien. Hij slaapt, net als Lazarus. Ja, voor sommigen was hij dood. Maar de Heer beschouwde hem niet zo. Het was tijdelijk. Hij zou weer opstaan. En dus, Christus is de eersteling geworden van degene die ontslapen zijn, van die hele familie, die weer zou opstaan. De gelovigen. Nou, ik lees maar even door, want daar gaat de apostel dan verder op in. Wie zijn er ontslapen en wie zullen er dan opstaan? Nou, dan vers 21 en vers 22, daar kun je ook heel moeilijk over doen. Dat was ik niet van plan vandaag. Maar het is heel belangrijk om vers 21 samen te nemen met vers 22. Want in vers 21 worden er twee categorieën gedefinieerd. Als je geen Bijbel bij hebt, dan weet je niet waar ik het over heb. Maar als je meeleest, want dewijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. En dat staat dan met een hoofdletter. Maar je moet dat woordje mens niet lezen als een individu. Het gaat hier over de mensheid, een collectieve mensheid. Zoals de gemeente het lichaam is van Christus. Dan gaat het niet om een letterlijk lichaam, één stuk, maar om een collectief geheel. De Christus is dan het hoofd en het lichaam. Nou, over die mens gaat het. Twee categorieën. De mens in Adam. En Adam, alle mensen worden vervolgens samengenomen, verdisconteerd in Adam. Adam is de oude mens. Alles wat voortkomt uit hem wordt samengevat in Adam. De dood door één mens, Adam. En zo werkt dus de dood door Adam. En zo is ook de opstanding der doden door één mens. En dat woordje door is niet een oorzaak, dat moet ik er ook bij zeggen. Maar dat woordje door, dat moet je lezen als deur. Niet bekakt, maar als een deur waar je doorheen moet. Alles in hem, in Christus, dat zal leven. En alles in Adam, dat zal sterven. Wat daar doorheen gaat, wat daarin gevangen kan worden. Door Adam en door Christus. Nou, en als je dan vers 22 verder leest, dan staat er, want gelijk zij allen in Adam sterven. Volgens mij staat er letterlijk in Adam allen sterven. Dus de mensheid in Adam sterft. Alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dus alle die in Christus zijn, die zullen levend gemaakt worden. De ene mensheid wordt gekenmerkt door dood. En de andere mensheid wordt gekenmerkt door leven. En zij zullen levend gemaakt worden. Ja, dat is die drievoudige verlossing. In Christus zal men leven. Nou, en de Korinthebrieven, had ik dat al gezegd, die liggen in het verlengde van de Romeinenbrief en die hoort ook bij de Galatenbrief. Dat is een serie brieven die bij elkaar hoort. Dus wat je vaak in de Korinthebrief vindt, dat vind je ook in Romeinen terug of in Galaten. Het werkt een beetje door elkaar en daarmee verklaart het elkaar ook. Maar deze eerste allen zijn niet per definitie dezelfde allen als die tweede groep. Want het is maar de vraag of je in Christus bent dus. Ja, als iedereen in Adam zou sterven, wat ook maar de vraag is. Hè, want er staat dat niet iedereen zal ontslapen verderop. En als iedereen in Christus zou zijn, dan zou de allen allen zijn. Maar als niet iedereen in Christus is, dan zijn de eerste allen niet hetzelfde als de tweede allen. Nou, en dat staat iets duidelijker bijvoorbeeld in Romeinen 3. Dus dat laat ik maar even zien. In Romeinen 3 vers 22. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek, zegt Romeinen 1 vers 16. En in vers 17 staat, want de rechtvaardigheid van God wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof en tot geloof. En in Romeinen 1 vers 17 vraag je dan af, wat is uit geloof en tot geloof? Nou, in Romeinen 3 wordt daar verder op ingegaan. En daar staat in vers 21, over de rechtvaardigheid Gods, dat die rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden is zonder de wet. Oeh, de wet. Ja, maar de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden zonder de wet. Doch, of komma, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Oftewel, de wet sprak van de toekomende rechtvaardigheid Gods, van de toekomende verlossing. Dat is nu niet mijn onderwerp, maar als je kijkt naar de wassingen, als je kijkt naar Grote Verzoendag en alles wat er in de wet beschreven staat, dan gaat het niet om de platte, letterlijke wet, maar waar de wet over spreekt. En dan blijkt dat het juist over het genadevolle verlossingswerk van de Heer Jezus Christus spreekt. over de priesters. Hè, de hoge priester uit het oude verbond spreekt dan over de ware hoge priester onder het nieuwe verbond enzovoort. Alleen dan moet je de wet onderzoeken. En dan blijkt dat de wet getuigt, en ook de profeten, van de rechtvaardigheid Gods. En over welke rechtvaardigheid Gods hebben wij het dan? Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Een rechtvaardigheid die tot stand komt op basis van geloof. Niet op basis van werken der wet, doe dit en doe dat en gij zult leven, maar op basis van geloof. Op basis van trouw aan het woord van God. Trouw aan wat God gesproken heeft. En dat is dus door Jezus Christus. En die rechtvaardigheid Gods, die komt tot allen. De genade is verschenen aan alle mensen. Het is voor iedereen bestemd. Tot allen. Maar het komt over alle die geloven. Want er is geen onderscheid. De enige voorwaarde is geloof. Het is voor iedereen, maar geloof is de voorwaarde. Want Christus is gerechtvaardigd op grond van geloof. Dus ook wij worden uitsluitend gerechtvaardigd op grond van geloof. Want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gratis gerechtvaardigd uit zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Dus wie zijn nou die allen? Dat zijn degenen die in Christus Jezus zijn. Hier staat hetzelfde, die in Christus Jezus zijn. Die allen. Zij worden gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus is. En dus moet je in Christus zijn, moet je je wenden tot die verlosser om die lossing te ontvangen. Om je te laten lossen. Dus zo moeilijk is het niet. Nou, en over die allen wordt vervolgens dus gesproken in vers 22. Gelijk zij allen in Adam sterven. Dat is het eerste deel van de vergelijking. De mensheid in Adam sterft. Alzo zal de mensheid in Christus levend gemaakt worden. Die in Christus zijn. Die worden verlost. De verlossing in Christus Jezus. Dus lichamelijke opstanding uit de dood is essentieel. Maar slechts die in Christus zijn, die worden vervolgens zalig. Die worden vervolgens levend gemaakt. En dan vanaf vers 23 gaat het over vervolgens, maar wanneer dan? Wanneer worden zij dan levend gemaakt? Want Christus is al opgewekt uit de doden. Hij is al opgestaan. Hij leeft. Nou, en dan zegt Paulus, maar in ieder in zijn orde. Dat kan zijn rangorde, dat kan zijn volgorde. Soms is het allebei hetzelfde, soms is er een verschil. Hier gaat Paulus, en ik moet, ja, dit zijn versen waar je echt heel lang over kunt spreken. En je moet het eigenlijk heel goed uitzoeken en het vergelijken met andere schriftplaatsen. Maar zonder verdere informatie wordt hier geen tijdsaanduiding gegeven, maar wordt er niet meer dan een volgorde gegeven. Christus is al opgewekt en ieder in zijn orde, de eersteling Christus. En daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Dus eerst Christus en daarna die van Christus zijn. En er staat letterlijk die van de Christus zijn. En dat slaat terug op vers 22, namelijk degenen die in Christus zijn, die zullen levend gemaakt worden. Die zullen in zijn toekomst vervolgens levend gemaakt worden. En let wel, lichamelijk opstaan. Want daar gaat het over in dit hoofdstuk. En daarna, dus dan heb je een volgende stap, daarna zal het einde zijn. En denk niet aan het platte Nederlandse einde, stop. Hier staat telos, dat is in het algemeen een doel bereiken. Daarna zal het doel bereikt zijn, namelijk dat het leven de dood heeft overwonnen. Want daar gaat het om. Wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben en wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en alle kracht. Dat heeft hij voor een deel al gedaan. In onze dagen is hij daarmee bezig. Lees bijvoorbeeld Efeze 1 of Colossense 1. En in de toekomst maakt hij dat af. En bijvoorbeeld, het staat hier gewoon niet, je zou het erin kunnen leggen, maar er komt een tijd dat het koninkrijk van God geopenbaard wordt over de aarde. En dan zullen de legers van Babel, die zullen optrekken tegen Jeruzalem enzovoort. Dat lezen we in Openbaringen. En dan zal hij een eind maken aan al die tegenstand. Nou, dat is een vorm van het teniet doen van deze heerschappij en alle macht en kracht. Maar in onze dagen lezen we in Efeze 6 dat wij ook in een geestelijke strijd staan. En in Efeze 1 dat wij in de overwinning staan. Dat wij verheven zijn boven alle overheid en macht. Dus er is al iets gaande in onze dagen. Maar dat werk, dat zal voleindigd worden dus. En dan staat er in vers 25, want hij moet als koning heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Een citaat uit de Psalmen. En dat begint in ieder geval al in onze dagen, op basis van die psalm. En dan uiteindelijk de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. En dat komt ook gewoon overeen met het Bijbelboek Openbaring, waarin wij eerst de opname van de gemeente vinden. Dan begint hij met zijn wederkomst, want hij komt met de zijnen. En vervolgens vinden we dan de bekering van de volkeren en een opstanding voor de 1000 jaar. Wanneer Satan 1000 jaren gebonden zal zijn. En vervolgens, eigenlijk lezen we dan niet meer wat er nog zal gebeuren. Ja, één slag nog, één veldslag, maar veel meer is het niet. En dan krijgen we al de grote witte troon. Toch? En dan vinden we de nieuwe schepping slechts. En dus de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. En dat betekent niet dat iedereen leeft. Nee, dat betekent dat degenen die in Christus zijn leven. En de rest is er niet meer. Want 2 Petrus 3, de oude schepping die zal branden. De elementen zullen branden en de oude schepping zal vergaan. Zal verdwijnen. En alles wat nog hoort bij de oude schepping zal daarbij verdwijnen. Hoe vervelend dat ook is. Dat doet zeer soms. Maar het zal vergaan. Het is tijdelijk namelijk. En het moet verdwijnen, tenzij het hoort bij het koninkrijk van Christus. En dus, want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. Dus hij wordt daarboven gesteld. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden, die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Nou, zover is het op dit moment nog niet. God alles in allen. Maar dat is wel het einddoel van het werk Gods in deze oude schepping. Een schepping die vol is met de heerlijkheid Gods. Die vol is met zijn glorie. Een schepping die hem kent, die hem aanbidt. Dat is het doel. En dat betekent niet dat God net zo lang wacht totdat iedereen een gelovig is. Nee, hij werkt zijn plan uit. Hij doet de dingen op zijn tijd. Maar de categorie die in Christus is, die bij hem horen, die van hem zijn, die zich onderworpen hebben aan hem, die zullen vervolgens die nieuwe schepping ingaan. God zij alles in alles. En dan vervolgens gaat Paulus weer terug naar de discussie die hij opgestart was. Over de noodzaak van leven uit de dood. Hij heeft hier laten zien dat het noodzakelijk is dat er nieuw leven uit de dood plaatsvindt. Want anders zou dit alles niet gebeuren. Hij deelt zijn kennis met deze Corinthiërs. Maar dan gaat hij terug naar de praktijk van die Corinthiërs. Daar staat er, anders wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? En dit vers, daarvan, het schijnt dat dit vers het meest bediscussieerde vers is van de hele brief. Dat zie je misschien niet gelijk, maar sla er 1 of 2 commentaar op na en dan blijkt dat er heel moeilijk over wordt gedaan. En dan wordt dit vers eruit gehaald vervolgens. En allerlei theorieën worden erover verzonnen. En het schijnt zelfs dat er een heel boek over dit ene vers is geschreven. Met meer dan 70 verschillende verklaringen van het vers. Dat lees je niet zo op de oppervlakte, maar wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden? Vanuit het Grieks is de vertaling gewoon correct. En als je het zo letterlijk leest, dan was blijkbaar de praktijk, dat is ook de meest gehoorde verklaring van dit vers, dat men in de plaats van anderen gedoopt werd. Voor de doden, je moet het niet ten overstaande of zo, maar voor is ten behoeve van. Christus is voor ons overgegeven. Dat is ten behoeve van. Dus men liet zich dopen ten behoeve van anderen. Nou, en die anderen, die worden hier omschreven als doden. Ja, sommigen kijken nu gek, maar wat doen de mormonen? Toch? Ja, die doen dat ook. Die denken dat zij daarmee een voorouder kunnen redden. Nou, en ja, we hebben gewoon niet genoeg informatie. En ik heb geen flauw idee wat ik pretendeer niet te kunnen zeggen waar het vers over gaat. Ik geef alleen maar door wat ik erover gelezen heb. De meest gehoorde verklaring is dat in het vroege christendom dat het nou eenmaal voorkwam, met name in heidense gebruiken, dat men zich liet dopen voor anderen. De vraag is, wie zijn de doden? Moeten dat echte doden zijn of kunnen we dat ook zien als geestelijke doden? Anderen die zeggen, wat is dopen precies? Kan dat ook zijn de doop in lijden als het martelaarschap enzovoort? Dus het wordt al gauw heel erg moeilijk. Of wie zijn de doden? Waren die eerst levend nog? Sommigen die proberen een verklaring in het midden te vinden, namelijk dat men tot geloof kwam, dat men zich liet dopen, omwille van anderen die men lief had, zodat ze ze terug zouden zien. Ze waren overleden. Ja, verzin het maar. Wat het letterlijk betekent, weet ik niet. Maar als ik dan afstand neem van dit vers, en dan blijkt dat wat Paulus hiermee wil zeggen, of dit nou goed is of slecht is, Paulus geeft geen oordeel. Want deze Corinthiërs, nou, ik heb het al gezegd, het hangt hieraan vol met voorbeelden die niet goed waren, waar Paulus eigenlijk niet zozeer wat van zegt, als het gaat om het eten van dat vlees enzovoort. Dan zegt Paulus, haalt eigenlijk zijn schouders op. Maar wat hij hier wil zeggen is, zij laten zich dopen. Maar waar is de doop nou een beeld van? De doop is toch een beeld van dood en opstanding? Het is toch een plaatje van leven uit de dood. En Paulus wil je zeggen, als je die doden nou even weglaat, anders wat zullen zij doen die zich laten dopen? Indien de doden ganselijk niet opgewekt worden. Dus laat in het midden of het voor dode mensen is, die echt letterlijk in de plaats van dode mensen is, of ten behoeve van dode mensen is. Ze laten zich dopen omdat ze geloven in een opstanding uit de dood. En als de doden niet opgewekt worden, waarom zouden ze zich dan laten dopen? Dus blijkbaar waren er zelfs onder die Corinthiërs zelf mensen die niet geloofden in opstanding uit de dood, maar zich wel lieten dopen. Nou, Paulus zegt, waarom zou je dat dan doen, als de doden niet opgewekt worden? Je geeft toch uitdrukking aan opstanding uit de dood? Nou, en Paulus koppelt daar gelijk zijn eigen leven aan vast. Waarom zijn ook wij alle uren in gevaar? Ik sterf alle dagen, het welk ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus, zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb, te Efeze. Nou, wat nuttigheid heeft dat dan, als de doden niet opgewekt heeft worden? Dat heeft dan toch geen zin? Indien de doden niet opgewekt worden, laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dan heb ik wel wat beters te doen. Een lekker lamsboutje op het vuur. Toch? Een visie. Want morgen sterven wij. Laat ons genieten. En laten we eerlijk zijn, er is niks mis mee, toch? Laat ons eten en drinken. Prediker, die heeft het daarover. Ik bedoel, als het gaat om het leven onder de zon, dan is er niet veel meer dan eten en drinken en je plezier vinden in wat je handen vinden om te doen. Dat is het dan. Want morgen sterven wij. Het is hier tijdelijk, het is vergankelijk. Je kunt er maar beter wat van maken. Ja, dat is niet, daar is niks mis mee. Maar als dat het dan is het armoede. Dan zou je toch niet meer inzetten voor idealen. Houd toch op. Nee, dan zoek je alles om maar verzadigd te raken. Om maar in een bepaalde sfeer te blijven. Want morgen sterven wij. En toch zijn er vele gelovigen die op deze manier leven. En daarmee eigenlijk uitdrukking geven aan hun ongeloof. Door de manier waarop zij wandelen, geven ze eigenlijk uitdrukking dat zij helemaal niet geloven in opstanding uit de dood. En niet die stap durven zetten om zich in te zetten voor degene door wie ze losgekocht zijn. Want Paulus zegt, als dat wel zo is, dan zou je dus op een andere manier wandelen. Nou ja, dan zou je in ieder geval overgeven aan degene die je gered heeft. En de doop, die geeft daar dus uitdrukking aan. Met de doop laat je toch juist zien dat je gestorven bent en opgewekt bent en niet meer van jezelf bent, maar nu zou leven voor degene die je uit de dood heeft opgewekt. En dus dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden. Waakt op rechtvaardiglijk en zondig niet, want sommigen hebben de kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte. Ja, ik zeg het u tot schaamte. Paulus, die gebruikt dus een voorbeeld van de Korintiërs. En hij geeft hier vervolgens geestelijke lessen. Hij deelt zijn kennis. En hij geeft eigenlijk een veeg onderuit de pan aan deze Korintiërs dat zij niet de juiste kennis bezitten. En het grappige is dat door vers 32, daar wordt verwezen naar Jesaja. Hè? Maar waar begint Jesaja mee? Jesaja 1 vers 3. Over zijn volk. Zijn volk wat de bezitter niet kent. Een volk wat zonder kennis is en daarom geoordeeld zal worden. En de bedoeling is dat deze Korintiërs zouden wakker worden. Dat zij kennis zouden gaan bezitten. Dat zij de kennis die zij hebben ontvangen op basis van wie zij nu geworden zijn in Christus. En de verantwoordelijkheid die zij nu hebben dus als priesters van de Allerhoogste God. En pilaar en vastigheid der waarheid. Dat zij nu zouden opgroeien. En door die kennis zouden zij volgens vers 1 leren staan. Staan in het geloof. Staan in het evangelie. Door die kennis zouden zij behouden worden vervolgens. Ze zouden namelijk leren wie zij zijn geworden in Christus. En ze zouden dat woord, die hoop, vasthouden. Die hoop waarover wordt gesproken in vers 14. Toch? Als Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking ijdel en ijdel is uw geloof. Het heeft geen uitwerking. Het leidt niet tot iets, niet tot toekomstverwachting. Maar door de kennis zou men die hoop juist wel hebben. Door kennis van Christus. Door kennis van de schriften. Of in vers 22... Door die kennis zouden ze leren wat de voorwaarde is om levend gemaakt te worden en om levend te leven. Om het eeuwige leven dus niet alleen te ontvangen, maar ook te leven. Ze zouden leren wat het is om in Christus te zijn. En om gestorven te zijn voor de wereld, enzovoorts. Door de kennis zouden ze de volgorde van de uitwerking van het plan van God moeten leren verstaan. Vers 23, de rangorde. Dat heeft te maken met onderzoek der schriften. Dat heeft te maken met leren wie je bent geworden. Leren waar de randvoorwaarden liggen. Door de kennis zouden ze vers 32 nuttig moeten worden. Niet laat ons eten drinken, want morgen sterven wij. Nee, laat ons eten drinken en arbeiden in de Here. Want dat is nuttig. Dat heeft namelijk uitwerking in de toekomst. Er zit zo'n spreuk in mijn hoofd van... Je zult zijn straks wat de Heer nu van je weet te maken. Toch? Naarmate wij nu beschikbaar zijn. En dat bedoel ik niet letterlijk nu, maar in ons leven nu. Dat zullen we zijn. Mensen zullen straks zien wat de Heer heeft kunnen doen aan je. En niet wat je zelf tot stand hebt willen brengen, hoe goed je je best hebt gedaan, maar in hoeverre je je opengesteld hebt voor de genade Gods. In alle beperkingen. Dat hoeft niet veel te zijn, dat hoeft niet wereldschokkend te zijn. Dat kan verborgen zijn. De Heer die zal dat vergelden in het openbaar. Dat heeft niks te maken met wat wij tot stand brengen, maar in hoeverre ons hart geopend is voor het woord van God en Christus, die daarin geopenbaard wordt. Dus kennis. En die kennis, vers 35, die leidt vervolgens tot heerlijkheid. En we zouden dus leren hoe de heerlijkheid van de nieuwe schepping tot stand komt. Hoe vrucht van het nieuwe leven tot stand komt. Wat dat precies is. Dat zouden we leren. En we zouden dus niet vers 36 dwazen zijn, die dat niet weten en we zien het wel. Laat ons eten en drinken. Nee, we zouden leren welke dingen ons van Gods wegen geschonken zijn. Dat is allemaal Korinthe. En vervolgens, vers 51, zouden we door de kennis leren wat de verborgenheden Gods zijn. Welke dingen specifiek worden voltrokken in onze dagen. Wat de Heer doet voor werk in het verborgen, in de verborgenheid, aan de gemeente dus. En vervolgens door de kennis, vers 57, zouden wij vervolgens de overwinning ook krijgen. Want die overwinning waar in vers 57 over wordt gesproken, die geeft Hij nu. Naarmate men vaststaat in het geloof, naarmate men kennis van Christus bezit, heeft men ook meer deel aan de overwinning in de praktijk. Dus heb je het gevoel dat je als een loser door het leven gaat? Dat het allemaal maar net aan is? De Heer die wil er juist wat van maken. Die geeft ons de overwinning. Want Hij heeft alle dingen overwonnen. En Hij wil zijn overwinning delen. En we zouden daarin gaan staan vervolgens. Maar daarvoor hebben wij kennis nodig. En dat is geen kopkennis. Dat wordt ook vaak gezegd, hè? Kopkennis. Maar wij doen wat. Nee, kennis van Christus is gemeenschap met Christus. Dat komt door het woord, maar dat wordt vervolgens, dat daalt in. Dat leeft uit. Je komt de dingen tegen in de praktijk. Daar zorgt onze hemelse Vader voor, die ons opvoedt. Hebreeën 12. Het is geen zaak van vreugde, maar het brengt een vreedzame vruchte en gerechtigheid voort, staat er. Ja, dat is wat kennis is. En dus, waar wij opgroeien, waar wij leren wat de opstanding van Christus in de praktijk betekent, Hij leeft, dat leidt ertoe, vers 58, dat wij standvastig, onbewegelijk en altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren kunnen staan. Niet, kom laat ons eten, want morgen sterven wij. Nee, wij hebben de overwinning en wij staan. Wij zijn overvloedig in het werk des Heren, wetende wat het werk des Heren inhoudt. En dus ook wetende dat die arbeid niet ijdel is in de Heer. De uitwerking van ons geloof leidt vervolgens tot vrucht. En die vrucht die zal openbaar worden. Nou, daar gaat het hier verder niet over. Maar Paulus heeft dus een hele rijke boodschap voor die Corinthiërs. Zij wilden niet luisteren. Maar het is de vraag aan ons of wij het in onze dagen, in onze levens wel in ons hart willen laten planten. Zullen we hem danken?